Welkom bij Radio Maria.
Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 181 en wij lezen het tweede boek Koningen hoofdstuk 15, Jona hoofdstukken 1 tot en met 4 en Psalm 138. Hiervoor gebruiken wij de Wiedebordvertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook terugvinden en beluisteren op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, wij bevinden ons nog 3 dagen in de tijdsperiode Verdeeld Koninkrijk, waar wij gelezen hebben hoe het Koninkrijk van Israël, bestuurd door het huis van David, uiteenviel in 2 verschillende koninkrijken. Het koninkrijk in het noorden waar 10 stammen leven, genaamd het koninkrijk Israël, en het koninkrijk in het zuiden waar 2 stammen leven en heel wat levieten ook in Jeruzalem, het koninkrijk Juda, geregeerd door het huis van David. En dan hebben wij gelezen over alle koningen die deze 2 landen geregeerd hebben, over hun daden en over hun trouw aan de Heer. Of in het geval van het koninkrijk Israël, vooral over hun ontrouw aan de Heer. Vandaag lezen wij daar dus nog in verder. Nog 3 dagen is dat het geval. En vandaag lezen wij ook het boek Jona. Dat boek telt 4 hoofdstukken en wij lezen ze vandaag alle 4. Dus vandaag is het ook tijd om een verhaal te lezen waar wij allemaal vertrouwd mee zijn. Het verhaal van de profeet Jona, die niet naar Ninive wil. En dan lezen wij ook Psalm 138. Maar wij gaan eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. Namen de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Het tweede boek Koningen, hoofdstuk 15. Azaria van Juda. In het 27e regeringsjaar van Jerobeam, koning van Israël, werd Azaria, de zoon van Amasja, koning van Juda. Hij was 16 jaar toen hij koning werd en regeerde 52 jaar in Jeruzalem. Zijn moeder heette Jecolja en was afkomstig uit Jeruzalem. Hij deed wat de Heer behaagt, net als zijn vader Amasja. Wel bleven de heiligdommen op de hoogten bestaan. Het volk bleef nog altijd op de hoogten offeren en offervuur ontsteken. De Heer strafte de koning met melaatsheid. Die bleef tot de dag van zijn dood. De koning leefde sindsdien in afzondering, terwijl Jotam, de zoon van de koning, als hofmaarschalk het land en het volk bestuurde. Verdere bijzonderheden over Azaria en zijn daden staan opgetekend in de annalen van de koningen van Juda. Azaria ging bij zijn vaderen rusten en werd bij zijn vaderen in de Davidstad begraven. Zijn zoon Jotam volgde hem op. Zekaria van Israël. In het 38e regeringsjaar van Azaria, koning van Juda, werd Zekaria, de zoon van Jerobeam, koning van Israël. Hij regeerde 6 maanden in Samaria. Hij deed wat de Heer mishaagt, net als zijn vaderen, en brak niet met de zonden waarmee Jerobeam, de zoon van Nebat, de Israëlieten had verleid. Salom, de zoon van Jabes, beraamde een aanslag op hem. Hij vermoordde hem en volgde hem op. Verdere bijzonderheden over Zekaria staan opgetekend in de annalen van de koningen van Israël. Zo werd het woord bevestigd dat de Heer had gesproken tot Jehu. Uw zonen zullen zetelen op de troon van Israël tot in de 4e generatie. Zo is het ook gebeurd. Salom van Israël. Salom, de zoon van Jabes, werd koning in het 39e regeringsjaar van koning Uzia van Juda en regeerde 1 maand in Samaria. Menachem, de zoon van Gadi, rukte uit Tirsa op en drong Samaria binnen. Daar vermoordde hij Salom, de zoon van Jabes, en volgde hem op. Verdere bijzonderheden over Salom en in het bijzonder over zijn aanslag op Jerobeam staan opgetekend in de annalen van de koningen van Israël. Toen Menachem vanuit Tirsa oprukte, maakte hij zich met geweld meester van Tifsach, met alle inwoners en bijbehorend gebied, omdat men hem de toegang geweigerd had. Hij veroverde de stad en liet alle zwangere vrouwen openrijten. Menachem van Israël. In het 39e regeringsjaar van koning Azaria van Juda werd Menachem, de zoon van Gadi, koning van Israël. Hij regeerde 10 jaar in Samaria. Hij deed wat de Heer mishaagt, en heel zijn leven lang brak hij niet met de zonden waarmee Jerobeam, de zoon van Nebat, de Israëlieten had verleid. Toen Pul, de koning van Assur, het land binnendrong, schonk Menachem hem 1000 talenten zilver, in de hoop dat Pul hem zou helpen om de koninklijke macht in handen te houden. Om dit bedrag aan de koning van Assur te kunnen geven, had Menachem aan alle vermogende Israëlieten een belasting opgelegd van 50 sikkel zilver per persoon. Vervolgens trok de koning van Assur zich terug en bleef niet langer in het land. Verdere bijzonderheden over Menachem en zijn daden staan opgetekend in de annalen van de koningen van Israël. Menachem ging bij zijn vaderen rusten. Zijn zoon Pekachja volgde hem op. Pekachja van Israël. In het 50e regeringsjaar van Azaria, koning van Juda, werd Pekachja, de zoon van Menachem, koning van Israël. Hij regeerde 2 jaar in Samaria. Hij deed wat de Heer mishaagt en brak niet met de zonden waarmee Jerobeam, de zoon van Nebat, de Israëlieten had verleid. Zijn adjudant Pekach, de zoon van Ramalia, beraadde een aanslag op hem, en geholpen door 50 Gileaditen vermoordde hij hem in Samaria, in de slottoren van het koninklijk paleis. Hij doodde hem en volgde hem op. Verdere bijzonderheden over Pekachja en zijn daden staan opgetekend in de annalen van de koningen van Israël. Pekach van Israël. In het 52e regeringsjaar van Azaria, koning van Juda, werd Pekach, de zoon van Remaljahu, koning van Israël. Hij regeerde 20 jaar in Samaria. Hij deed wat de Heer mishaagt en brak niet met de zonden waarmee Jerobeam, de zoon van Nebat, de Israëlieten had verleid. In de tijd van koning Pekach van Israël veroverde Tiglath-Pileser, koning van Assur, Ion, Abel-Bet-Maaka, Janoach, Kedes, Hazor, Gilead en de Galil, dat wil zeggen het gehele land van Naftali, en deporteerde de bevolking naar Assur. Hosea, de zoon van Ela, beraamde een aanslag tegen Pekach. Hij vermoordde hem en volgde hem op in het 20e regeringsjaar van Jotam, de zoon van Uzia. Verdere bijzonderheden over Pekach en zijn daden staan opgetekend in de annalen van de koningen van Israël. Jotam van Juda. In het 2e regeringsjaar van Pekach, de zoon van Remaljahu en koning van Israël, werd Jotam, de zoon van Uzia, koning van Juda. Hij was 25 jaar toen hij koning werd en regeerde 16 jaar in Jeruzalem. Zijn moeder heette Jeruza en was een dochter van Zadok. Hij deed wat de Heer behaagt, net als zijn vader Uzia. Wel bleven de heiligdommen op de hoogten bestaan. Het volk bleef nog altijd op de hoogten offeren en wierook branden. Het was deze Jotam die de bovenpoort van het huis van de Heer bouwde. Verder bijzonderheden over Jotam en zijn daden staan opgetekend in de annalen van de koningen van Juda. In die tijd begon de Heer Juda te teisteren met aanvallen van Resen, koning van Aram, en van Pekach, de zoon van Remaliahu. Jotam ging bij zijn vader rusten en werd begraven in de stad van zijn vader David. Zijn zoon Achas volgde hem op. Jona hoofdstuk 1. Jona's vlucht. Het woord van de Heer werd gericht tot Jona, de zoon van Amittai. Sta op, ga naar Nineve, de grote stad, en zeg haar dat hun verdorvenheid is doorgedrongen tot mij. En Jona stond op, om naar Tarsis te vluchten, weg van de Heer. Hij ging naar Jafo, en hij trof een schip aan dat naar Tarsis ging. Hij betaalde voor de overtocht en ging aan boord, om mee te varen naar Tarsis, weg van de Heer. Maar de Heer smeet hevige wind op de zee. En er brak op de zee zo'n hevige storm los, dat het schip dreigde te breken. De zeelieden werden bang, en ieder van hen riep zijn eigen God aan. Om het schip lichter te maken, gooiden ze de lading in zee. Jona echter was afgedaald tot in het diepst van het ruim, was daar gaan liggen en in een diepe slaap gevallen. De kapitein kwam naar hem toe en zei tegen hem, "Hoe kunt u zo diep slapen? Sta op en bid tot uw God. Dan denkt die God misschien aan ons en gaan wij niet ten gronde." De mannen zeiden tegen elkaar, "Kom, laten wij het lot werpen om te zien aan wie het ligt dat deze ramp ons treft." Zij wierpen het lot, en het lot viel op Jona. Zij vroegen hem, "U, aan wie het ligt dat deze ramp ons treft, vertel ons eens. Waarom bent u op reis, en waar komt u vandaan? Wat is uw land, en tot welk volk behoort u?" Jona antwoordde, "Ik ben een Hebreër, en ik vrees de Heer, de God van de hemel, die de zee en het land gemaakt heeft." Toen werden de mannen zeer angstig, en zij zeiden tegen hem, "Hoe hebt u zoiets kunnen doen?" Zij hoorden dat hij, om weg te komen van de Heer, op de vlucht was gegaan. Dat vertelde hij hun namelijk. Zij vroegen hem, "Wat moeten we met u doen om door de zee met rust gelaten te worden?" De zee werd namelijk steeds stormachtiger. Hij antwoordde hen, "Neem mij maar op en smijt mij in zee, dan zal de zee u met rust laten. Ik weet dat het aan mij ligt dat deze hevige storm u heeft getroffen." De mannen deden nog een poging om terug te roeien naar het land, maar zij slaagden daar niet in, omdat de zee om hen heen steeds stormachtiger werd. Daarom riepen zij tot de Heer, "Ach Heer, laat ons niet te gronde gaan, wanneer wij deze man om het leven brengen, en reken ons dit niet aan als het vergieten van onschuldig bloed. Want u, Heer, hebt immers verlangd dit te laten gebeuren." Toen namen zij Jona op en smeten hem in zee, en de woede van de zee bedaarde. De mannen werden met grote vrees voor de Heer vervuld. Zij brachten een offer aan de Heer en deden geloften. Hoofdstuk 2. Redding van Jona. De Heer zond een grote vis om Jona te verzwelgen. En Jona was in de buik van de vis, 3 dagen en 3 nachten. En in de buik van de vis bad Jona tot de Heer zijn God. Hij zei, "In mijn nood roep ik de Heer aan, en hij heeft mij geantwoord. Uit de schoot van de onderwereld schreeuw ik, luister naar mijn stem. U hebt mij in de afgrond geworpen, in het hart van de zee. Stromen water omgeven mij. Al uw brekers, al uw golven slaan over mij heen. Ik zei het al, ik ben verworpen, uit uw ogen verbannen. Hoe zal ik ooit nog uw heilige tempel aanschouwen? Het water staat tot mijn lippen, oceaan omringt mij. Mijn hoofd is met wier omwonden. Tot aan het grondvlak van de bergen ben ik in de onderwereld afgedaald. Haar grendels zijn achter mij dichtgegaan, voor eeuwig. Trek mij levend omhoog uit de grafkuil, Heer mijn God. Nu mijn levensadem het begeeft, gaan mijn gedachten naar de Heer. Laat mijn gebed tot u komen, in uw heilige tempel. Degenen die waanbeelden dienen, geven hun genade prijs. Maar ik wil onder lofgezang offers aan u brengen. Ik wil mij houden aan mijn gelofte. Bij de Heer is redding. Toen sprak de Heer tot de vis, en de vis spuwde Jona op het droge. Hoofdstuk 3. Jona's optreden in Nineve. Nu werd het woord van de Heer voor de tweede maal tot Jona gericht. Sta op, ga naar Nineve, de grote stad, en kondig haar aan wat ik u te zeggen heb gegeven. En Jona stond op en ging naar Nineve, zoals de Heer bevolen had. Nineve was een geweldig grote stad. 3 dagen had men nodig om er doorheen te trekken. Jona ging de stad in, 1 dagreis ver. Toen riep hij, 40 dagen nog, en Nineve wordt met de grond gelijk gemaakt. Maar de Ninevieten zochten hun steun bij God. Zij riepen een vasten uit, en iedereen van groot tot klein trok boetekleren aan. Het woord van Jona kwam ook de koning van Nineve ter oren. Hij stond op van zijn troon, legde zijn statiegewijd af, trok een boetekleed aan en ging in het stof zitten. Hij liet in Nineve omroepen, op last van de koning en van zijn rijksgroten. Mensen en dieren, grootvee en kleinvee, mogen niets eten. Zij mogen niet grazen en geen water drinken. Mensen en dieren moeten zich in boetekleren hullen en uit alle macht tot God roepen. Iedereen moet terugkomen van zijn slechte wegen en van het geweld dat aan zijn handen kleeft. Wie weet of God dan niet terugkomt op zijn besluit en er spijt van krijgt. Wie weet of hij niet terugkomt op zijn vlammende woede, zodat wij niet te gronde gaan. En God zag wat zij deden. Hij zag dat zij terugkwamen van hun slechte wegen. En God kreeg spijt dat hij hen met dat onheil bedreigd had. Hij bracht het niet ten uitvoer. Hoofdstuk 4. Twistgesprek tussen Jona en God. Jona vond dit echter een heilloos besluit en hij werd nijdig. Hij bad tot de Heer. Ach Heer, heb ik het niet gezegd toen ik nog in mijn land was? Daarom heb ik het willen voorkomen door naar Tarsis te vluchten. Ik wist immers dat u een genadige en barmhartige God bent, toegevend en rijk aan liefde. U hebt altijd berouw over onheil. U kunt mijn levensadem van mij wegnemen, Heer. De dood is mij liever dan het leven. Maar de Heer vroeg, is er wel een reden om nijdig te zijn? Jona ging de stad uit en aan de oostkant van de stad gekomen ging hij zitten. Hij maakte een loofdak en ging daaronder in de schaduw zitten kijken wat er met de stad zou gebeuren. Nu liet de Heer God een ricinusboom opschieten, boven Jona uit, om zijn hoofd schaduw te geven en hem zo van zijn wreveligheid te genezen. Jona was opgetogen over de ricinusboom. Maar toen beschikte God het zo dat er de volgende dag in alle vroegte een worm kwam die de boom aanvrat, waardoor hij verdorde. Bovendien beschikte God dat, zodra de zon was opgekomen, een verzengende oostwind opstak. En de zon stak zo hevig op Jona's hoofd dat hij uitgeput neerzonk. Hij verlangde te sterven en zei, de dood is mij liever dan het leven. Maar God vroeg aan Jona, is er wel een reden om zo nijdig te zijn over de ricinusboom? Hij antwoordde, ja, ik heb reden om door en door nijdig te zijn. Daarop sprak de Heer, u bent begaan met de ricinusboom, waarvoor u niets hebt gedaan en die u niet hebt opgekweekt. Die boom die tussen de ene nacht en de andere is opgeschoten en vergaan. En zou ik dan niet begaan zijn met Ninive, de grote stad, waar zoveel mensen wonen? Meer dan 12.000-10.000 mensen, die het verschil tussen hun rechterhand en hun linkerhand niet weten. En ook nog zoveel dieren. Psalm 138. Ik prijs u voor uw liefde en trouw. Op naam van David. Ik prijs u met heel mijn hart. Onder het oog van de goden zing ik een loflied op u. Ik buig mij diep naar uw heilige tempel. Ik prijs u voor uw liefde en trouw. Groter dan verwacht is uw naam, is uw woord. Nauwelijks riep ik of u hebt geantwoord en levensmoed in mij opgeroepen. Alle vorsten van de aarde, Heer, moeten u prijzen wanneer zij vernemen wat uw mond heeft gezegd. Zij moeten de wegen van de Heer bezingen, want de glorie van de Heer is groot. De Heer ziet de onderdrukte, hoe verheven hij ook is. Hoe hoog hij ook staat, hij zocht voor je van ver. En als ik verder ga, van alle kanten bedreigd, dan houdt u mij in leven, vijandige woede ten spijt. U strekt uw hand naar mij uit, uw rechterhand brengt mij redding. Heer, die voor mij opkomt, uw liefde kent geen grenzen. Heer, laat wat uw hand gemaakt heeft niet in de steek. Beste luisteraars, welkom terug in Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 181 en wij hebben zo net het tweede boek Koningen hoofdstuk 15, Jona hoofdstukken 1 tot en met 4 en Psalm 138 gelezen. Wij sluiten af met een citaat van de heilige Gregorius de theoloog. Jona wist beter dan wie ook wat het doel van zijn boodschap aan de Ninevieten was, en dat hij door zijn vlucht te plannen weliswaar van plaats veranderde, maar niet aan God ontsnapte. En dat is ook voor niemand anders mogelijk, niet door zich te verbergen in de schoot van de aarde, noch in de diepten van de zee, noch door op vleugels te zweven, als dat al mogelijk zou zijn, en zich in de lucht te verheffen, nog door te verblijven in de diepste diepten van de hel, nog door welk ander middel dan ook om aan hem te ontkomen. Want aan God alleen, van alle dingen, kan men niet ontkomen, en met hem kan men niet strijden. Als hij wil grijpen en onderwerpen, dan is hij sneller dan de snelle. Hij is wijzer dan de wijzen. Hij werpt de sterken neer, hij velt de hoogmoedigen, hij temt de overmoed, hij weerstaat de macht. Beste luisteraars, zo zijn wij aan het einde gekomen van dag 181. Morgen zijn wij dag 182, de voorlaatste dag van onze huidige tijdsperiode Verdeeld Koninkrijk. En op dag 182 lezen wij het tweede boek Koningen, hoofdstuk 16, Micha, hoofdstukken 1 tot en met 4, en Psalm 139. Nog een gezegende dag gewenst, beste luisteraars, en tot morgen.